Kies jij voor persoonlijke groei? Dan is deze podcast voor jou. In de reis naar innerlijke bevrijding nemen wij, Briant en Yaldara, je mee in onze persoonlijke en professionele reis naar innerlijke bevrijding. Wat komen we daarin tegen bij onze klanten? En hoe maken we deze reis zelf? Tell me what's your motive?
We gaan het vandaag hebben over geheimen en hoe ze je vrijheid belemmeren.
Nou, dat is een van de grote struikelblokken in de reis naar innerlijke bevrijding. Op het moment dat jij gaat voor innerlijke bevrijding, dan ga jij tegenkomen op een moment je geheimen. Dan ga je tegenkomen de belemmerende invloed van geheimen op jouw bevrijding.
Ja, om vrij uit te leven, op jouw bevrijding.
Een vraag die ik tegenwoordig wat minder, maar een tijd lang heel expliciet altijd vroeg in een coachingstraject.
Ja.
Op een moment, sessie 3, sessie 4, vroeg ik heel expliciet aan de coachie: wat is een geheim wat jij nog nooit aan iemand verteld hebt? Ja. Wat is jouw grootste geheim?
Ja.
En dat komt pas nadat er vertrouwen was, nadat degene zich
veilig voelde. In de coaching.
En dat was altijd een specifiek moment. Ik zeg nu sessie 3 of 4. Soms was het sessie 5 of 6, maar...
Soms was het ook 2.
Ja, er altijd een specifiek moment waarop dat geadresseerd moest worden. En ik vergeet nooit... Ik zie zo een hele batterij klanten voor me. Mensen kwamen dan met een... confessie, hoe noem je dat? Confession?
Bekentenis.
Ja, bekentenis. Yes, that's the word.
Ja.
Dat is het nadeel van...
Je kan het ook voordeel noemen.
Ja, zo'n buitenland wonen. Dan vergeet je soms een Nederlands woord. Maar goed, de vraag was: wat is je grootste geheim? En dan kwam het grote geheim. En dat kon van alles zijn. Dat kon van alles zijn. Maar één ding was heel duidelijk. Een geheim is altijd omgeven met schuld en met schaamte. Dat zijn namelijk twee hele grote emotie... blokken die daar aanhangen. Aan een geheim hangt altijd of schuld, of schaamte, of allebei. En wat zag je letterlijk in de fysiologie ontstaan als mensen dan hun geheim hadden verteld? Soms een geheim wat ze al 40, soms 50 jaar met zich meedroegen. Er kwam weer kleur op de wangen. Er kwam weer glans in de ogen. Er kwam weer letterlijk, er kwam weer gloed over het gezicht.
Ja.
De uitdrukking van de ogen werd milder. De lijnen rond de mond, de lijnen rond de ogen werden zachter. Je zag het totale gelaat, en daarmee eigenlijk het gehele totale gemoed van iemand, echt een soort...
Ontspanning. Daar waar het altijd gespannen was, omdat je het geheim moest bewaren... Omdat het geheim niet...
Onder de pet houden. Dus dat heeft een directe invloed op je fysiologie.
Ja.
Dus laat staan op... Dus hoe je je voelt, hoe je je presenteert, hoe je in het leven staat. En vaak zie je dan, nadat mensen dat geheim verteld hebben, komen ze ook in een stroomversnelling. Openen er opeens nieuwe deuren, nieuwe kanalen, nieuwe creativiteit, nieuwe... zin in het leven, nieuwe zin in, ja, weet ik veel, nieuw enthousiasme.
Oké, maar ik wil even één stapje terug. Wat is een geheim?
Nou, een geheim heeft vele gezichten. Een geheim is... Er is een familiegeheim. Er is zoiets als een familiegeheim. Er is zoiets als een systemisch geheim.
Ja.
Er is zoiets als een persoonlijk geheim. Iets wat jou is overkomen, iets wat jou is aangedaan, iets wat jij hebt gezien, iets wat jij hebt gedaan. Iets wat jij hebt gedaan, wat jij hebt meegemaakt. Dus je bent in een geheim, ben je of dader of slachtoffer.
Grote woorden, maar die twee facetten heeft het wel. Ja.
En als je medestander bent, ben je eigenlijk ook dader.
Ja.
Simpeler dan dat kunnen we het niet maken. Kijk, en een geheim, als jij slachtoffer bent, dan denk ik heel vaak aan seksueel misbruik. Dan denk ik heel vaak aan...
huiselijk geweld, lichamelijk geweld.
Dat zijn vaak, is dat binnen de familiesfeer. Maar dat kan ook iets zijn, we hadden het laatst binnen een coachingstraject. Zonder nou in detail om te in te gaan, ook om privacy te bewaren. Maar dat was een situatie van de lagere school. Waarin...
nu herinner ik me.
De coachie die was nieuw op een school en had een opdracht verkeerd begrepen. Er moest een brief geschreven worden aan een klasgenootje. De coachie had de opdracht verkeerd begrepen en schreef een brief die eigenlijk niet adequaat was voor de situatie.
Ja, achteraf gezien kan je dat op die manier beoordelen.
Omdat de coachie niet volledig wist van de hoed en de rand en de context.
Als heel jong kind, hè?
Jong kind. We hebben het over misschien 7, 8. Iets in die buurt. Dus die brief die werd geschreven eigenlijk in de verkeerde context.
Ja.
Nou, dat kan gebeuren. Het kind was net nieuw op school, wist niet van de achtergrond.
Had het verkeerd begrepen.
Had het verkeerd begrepen en schreef de verkeerde brief. Daar komt het in het kort op neer. En dat werd haar kwalijk genomen door degene aan wie de brief werd geschreven. En dat werd er ook kwalijk genomen door de klasgenootjes van dat meisje.
Ja.
Kortom, opeens was ze geïsoleerd in een nieuwe school, een nieuwe klas, een nieuwe situatie. En dat is eigenlijk nooit meer goed gekomen.
Ja.
Het schuldgevoel...
En de vraag was ook zoiets als, wie heeft dat geschreven, of waarom heb je dat geschreven? En toen heeft ze dat bedekt. En dat is een eigen leven gaan leiden en daarmee wordt dat een geheim.
Nou ja, ze kwam er niet uit. Ze kwam er niet uit, ze voelde zich schuldig, ze schaamde zich, ze voelde zich schuldig. Ze kwam daar niet uit. En dat gaf haar een enorm diep rotgevoel, maar ook een gevoel van, er is iets mis met mij.
Ja.
Ik ben stom, ik heb hier een hele grote fout begaan.
Ja.
Het was volgens mij een brief van een meisje die wiens moeder was overleden of wiens vader was overleden.
Iets bij de moeder, ja.
Dat,
of heel erg ziek, dat weet ik even niet.
Dat geheim,
moeder overleden of moeder
dat
ziek.
Dat geheim heeft ze meer dan 60 jaar met zich meegedragen.
Ja.
En dat heeft meer dan 60 jaar op haar gedrukt.
Ja.
En daar heeft ze zich meer dan 60 jaar lang rot over gevoeld.
Ja.
En in een coachsessie kwam het geheim eindelijk naar boven.
Ja.
En wat schreef ze ons? Een paar dagen, een paar weken later, in ieder geval een tijd later na de coachsessie, dat er met dit geheim eindelijk had verteld aan iemand, hoeveel lichter ze zich voelde, hoeveel makkelijker ze zich voelde, hoeveel... Ja, letterlijk, alsof er een gordijn was weggeschoven voor de ramen en alsof het licht opeens binnen kon schijnen.
Dat is ook echt zo.
Ja.
Dat is ook echt zo.
Ja. Ja. Waanzinnige impact. De impact van geheimen. Moet je echt niet onderschatten.
Nou, en dan heb je ook nog, dus dat is het antwoord.
Dan ben je dus, dan was zij was in dit geval dader, voelde zich dader. En dan ging het niet over seksueel misbruik, dan ging het niet over mishandeling, dat ging er allemaal niet over. Maar dat was gewoon, ze had iets fout beoordeeld. Buiten haar schuld. Dat kon ze niet weten. Maar hoe groot de impact dan op een kinderleven is en daarna op een volwassenenleven.
Ja. Maar dat is dus, en zo zijn er talloze geheimen die je ook, die je zelf initieert, om het maar even zo te zeggen. Het zou bijvoorbeeld een auto-ongeluk kunnen zijn waarvan je zegt, iemand die bijvoorbeeld die doorgereden is bij een auto-ongeluk.
Waarvan dan de slachtoffer overlijdt.
Levenslang
verminkt is.
Of misschien gewoon een klein ongelukje heeft. Weet je. Het hoeft niet altijd heel groot te zijn. Maar in ieder geval, als jij niet stopt en jij weet daarna niet hoe het afgelopen is, dan is dat een geheim. Ja. Nou, dus dat hoef je. Dus dat is het geheim. Maar een geheim, want dat is, ik wil een aantal lagen namelijk van dat geheim, dus even zo'n omtrekkende beweging maken. Dus dat is het geheim. Dan heb je, van wie is het geheim? Soms heb jij dus, is het geheim van jou, omdat jij het geheim hebt. Bijvoorbeeld als je vreemd gaat. Bijvoorbeeld als je zo doorrijdt met zo'n auto-ongeluk. Bijvoorbeeld als jij snoep gejat hebt in de supermarkt. Kan je zeggen, ja, dat is een heel klein geheim. Maar voor sommige kleine kinderen is dat al een heel groot geheim.
Oh ja, ik heb zo'n situatie.
Nou, precies.
Ik heb een snoeppik situatie.
Precies.
Groot geheim in mijn leven.
Precies.
Een tijd lang.
Dan heb je dus dat familiegeheim. Maar er is dus een geheim wat jij initieert, zo noem ik het dan maar even. En er is een geheim waar je in meegetrokken wordt door een ander. De ander die tegen jou zegt, dat is een geheim. Dat mag niet doorverteld worden. Dat mag niet. Dat mag jij niet zeggen, want anders, nou, puntje, puntje, puntje. Daar weten we daar de voorbeelden van, wat dat puntje, puntje soms is. Weet je, levensbedreigend om het dan te vertellen en dus slik je het maar in. Maar wat op een moment bijna jouw geheim wordt, maar wat initieel niet jouw geheim is, wat van de ander is. Dat is namelijk heel interessant. In onze coaching is het namelijk altijd heel interessant. Is het jouw geheim of is het iemand anders zijn geheim? Wie die iemand anders ook maar is.
Ja, en
Met andere woorden, wie is de eigenaar?
Ja, en je ziet natuurlijk, het kind is altijd loyaal aan de ouder.
Ja.
Dus als de ouder een geheim heeft, dan is het kind loyaal aan het geheim.
Dan heb je natuurlijk ook nog, je hebt al even gehad over familiegeheimen, systemische geheimen. Ik wil straks nog wel iets zeggen over het systemisch geheim. Ben jij, even een tussenvraag, ben jij opgevoed in een gezin met geheimen?
Nou, nee, niet per se een geheim, maar er moesten dingen wel onder de pet gehouden worden. Van, hier mag
de vuile was hangen wij niet buiten.
Ja, ja. Zo van, weet je, dit gebeurt hier. Wat nu hier gebeurt, dat is binnen het gezin. En het is niet de bedoeling dat je dat bij vriendjes gaat vertellen. En als ouders van vriendjes je zitten uit te horen, dan moet je dit niet vertellen.
Dat is officieel geen geheim. En toch kan dat op je drukken als geheim.
Nou, dat gaat nog veel verder. Ik heb daar tot in mijn, ik denk zo tot mijn 30ste, eind 20, last van gehad. Dat ik altijd op mijn hoede was wat ik zei tegen een vreemde. Dat kon namelijk tegen je gebruikt worden.
Want dat was je verteld?
Dat was me verteld. En oh, ja. Nou, sterker nog, dat had ik ook meegemaakt.
Oh ja, oké. Okay.
Mijn moeder was daar heel sterk in. En ik had daar wel voorbeelden van. Dat als ik dan toch, zeg maar, de vuile was buiten hing. Nou, dan, dat kwam terug. Dat liep nooit goed af.
Ja.
En daar werd ik op aangesproken. En daar was ik voorzichtig in
geworden. Ja.
Dat was juist conditionering. Dat had ik echt geleerd. En dat heb ik van me weg moeten gooien.
Mm-hmm.
En daar heb ik mezelf wel in moeten bevrijden.
Yeah.
En ik moet denken aan het boek van Anja Meulenbelt, geloof ik. De schaamte voorbij.
Ja.
Die term.
Dat is wel heel lang geleden,
Jan. Ja, vond ik een geweldig boek.
Ja, ik ook. Maar,
geweldig boek.
Maar dan...
Dat kind,
maar dan leven we toch volgens mij 40 jaar geleden.
Ik denk dat ik door dat boek uiteindelijk jeugdhulpverlener ben geworden.
Oh, oké. Okay.
En wat vond ik nou zo'n mooie scène? Dat kind wat al die flessen tegen de muur kapot mocht gooien. Om zijn woede af te romen.
Hm.
Dat begreep ik zo.
Okay, dus...
Maar even terug, de schaamte voorbij. Want ik, even voordat we dit onderwerp aansneden, hè, voordat we deze podcast opnamen, zat ik even na te denken nog van heb ik geheim?
Heb ik
hier en nu nog geheimen? Of heb ik mij bevrijd van al mijn geheimen? Ik durf met mijn hand op mijn hart te zeggen dat ik... Al mijn diepste geheimen die ik ooit heb gehad, die zijn bekend. Niet bij iedereen, niet aan het publiek. Ik heb het niet op Facebook gezet. Maar er zijn mensen op aarde, levende mensen op aarde, die dat geheim kennen.
Ken ik al jouw geheimen?
Ja. En... Stel nou dat ik er
ik,
nog...
Ik kijk voor de luisteraar, ik kijk naar Briant. En Briant zit echt even heel diep in zichzelf te graven.
Ja, nou ja. Stel dat er nog ergens een geheim zou zijn. Iets wat ik je nog nooit verteld heb. Dat mag je zonder meer weten. Er is niet iets wat ik bewust onder de pet hou. Omdat jij dat niet zou mogen weten.
Nee, dan ligt hij nog onder het tapijt. Omdat dat tapijtje nog niet losgeweekt
ja,
is.
In mijn bewuste mind.
Ja, ja, nee, okay.
Dus dat is,
ja.
Dat is dan een ding ja. van vroeger. Het gaat dan echt terug tot mijn kindertijd. Van de week had ik nog iets nieuws. Dat je zei, oh, dat wist ik niet. Ik weet dat ik jou verteld heb dit en dit en zus en zo.
Ja, ik weet dat ik het gezegd heb.
Maar
ik weet
het niet. Oh, dat wist ik helemaal niet, ja. Dat was dan een soortement van geheim.
Was dat een geheim? Oh, oké. Okay. Maar even terug.
En jij?
Ja, ik ga hem zo beantwoorden. Want doordat jij hierover aan het praten bent, dit bedenk ik natuurlijk ook van heb ik geheimen. Maar heb jij, natuurlijk hoeft niet iedereen te weten van jouw geheimen. Maar heb jij je geheimen wel zo openbaar gemaakt... Naar de mensen, aan de mensen aan wie je dat wil of misschien wel moet, ten aanzien van jouw innerlijke bevrijding. Met andere woorden, jij zegt van nou, niet iedereen weet er vanaf. Nou, oké, dat zal voor heel veel mensen zo zijn. Maar als je, we doen de reis naar innerlijke bevrijding. En is er dan nog een geheim waarvan je zegt, nou, dat geheim mag wel meer in de openheid... Wil ik mijzelf meer innerlijk bevrijden?
Ja, daar is er nog wel één.
Oké.
Daar is er nog wel één. Daar heb ik nog wel wat in te doen.
Oké.
Okay. Oh ja, dat is mooi.
En zonder dat je het geheim prijsgeeft, het mag hoor, dat is aan jou. Als je daarover voelt, welke... Waar zou je dat dan meer zichtbaar of hoorbaar moeten maken? Bij wie?
Nou, het gaat nog veel verder.
Oh, okay.
Terwijl ik het zeg, besef ik me ook opeens dat het eigenlijk een oude tape is. Het is namelijk niet mijn geheim. Uiteindelijk gaat het geen eens over mij. Het is wat een ander over mij zegt of het is wat een ander over mij vindt. Het gaat over die anderen, het gaat niet over mij. Dus ik heb eigenlijk, nee, ik heb geen geheim.
Oké, dus dan maak je nu, dus je maakt nu ter plekke het onderscheid in, is het mijn geheim of is het iemand anders zijn geheim?
Nou ja, weet je, dat hele veld is van iemand anders, dat is niet van mij. Ik hoef daar niks mee. Dat besluit ik ook ter plekke.
Het enige wat jij moet doen is het niet te ownen, dat veld van de ander.
Precies. Ik heb dat jarenlang geoond.
Ja, alsof het van jou was.
Alsof het van mij was. En terwijl je me die vraag nog eens zo stelt en ik dat onderzoek, kan ik eigenlijk alleen maar zeggen, ik hoef daar niks mee. Ik hoef dat helemaal niet te ownen, want het gaat niet over mij.
Ja.
Het ging niet over mij en het gaat niet over mij. Ja. En ik wil er ook niks mee. Maar ik hoef er ook niks mee.
En de schuld en de schaamte die rond dat gebied zit, want ik denk nu wel te weten over welk gebied het gaat, die kan je dan ook ter plekke loslaten?
Ja, zonder meer. Zonder meer.
En ik stel je die checkvraag ook voor de luisteraar. Hè? Want we zijn natuurlijk heel snel geneigd. We zeggen, nou ja, weet je, nee, ik heb uiteindelijk helemaal geen geheimen. Maar het punt is, wil jij vrij uit leven, wil jij innerlijk bevrijd leven, dan, en als je een geheim hebt wat je toch nog moet bewaken, omdat het bij een bepaalde mensen of in een bepaald gebied niet kenbaar mag zijn, dan kan je niet vrij uit leven. Dus vandaar dat ik je die ondersteunende vragen stel. En daarmee ook de luisteraar.
Ik verklaar het compleet.
Oké. Okay.
Als ik er ooit door iemand op word aangesproken, dan zal ik, dan kan ik gewoon zeggen van, weet je, het ging niet over mij.
Ja. Yeah.
Het ging niet over mij.
Ja. Yeah.
Het ging over de ander.
En dan verwijs je diegene naar de eigenaar van dat energie, van dat veld.
Ja,
van dat geheimenveld.
Ik hoef daar niks mee.
Oké. Jouw vraag van, heb jij geheimen? In mijn beleving kom ik uit een familie waar geheimen waren. Geheimen... Nou ja, waarvan soms werd gezegd van, ach, doe niet zo moeilijk, het is geweest. En we hebben het er niet meer over, dat is een standaard zin in ons gezin, in mijn gezin van herkomst. En dan vroeg ik als kind zo van, maar hoe zit het dan? Nou, daar gaan we het niet over hebben. En dat heb ik heb mijn ouders... Ik denk wel op 1000 manieren beslopen. Zeker op 100 manieren beslopen. En toch kreeg ik het dan niet voor elkaar. En dat voelde dus als geheim. En voor mij dus het geheim van, er mocht iets niet in die open zijn. Iets mocht niet gehoord, gezien en daarmee erkend worden. Dat waren kleine en grote geheimen. We hebben het er niet over. Jij zegt van niet de vuile was buiten hangen. Ik heb het altijd over looking good.
Ja, vind ik mooi.
Dat is
een landmark term.
Dat is een landmark term. En toen wij slecht gingen met de zaak en wij op het punt stonden om failliet te gaan met onze allereerste zaak. En we daar uiteindelijk niet voor heb gekozen. En ik liever met schulden de deur uitging dan met een faillissement. In een tijd waarin je echt met een nek werd aangekeken als je failliet ging. Dat is nu heel anders in de coronatijd of in die economische crisistijd. Maar dat was nog weer daarvoor. En mijn looking good kon dat niet aan. Jij hebt me daarna ook wel eens gevraagd van, waarom zijn we eigenlijk niet failliet gegaan? Was dat niet makkelijker geweest?
Ja, het was echt makkelijker geweest. Ja, heel makkelijk.
Daar zitten wel wat haken en ogen aan. Maar goed, dat is niet het onderwerp.
We hebben er niet voor gekozen.
Het was niet het onderwerp van deze podcast. Maar mijn looking good kon dat niet aan. Ik weet zeker dat mijn moeder, mijn vader leefde toen al niet meer, dat nooit tegen haar vriendinnen heeft gezegd. Echt nooit. Omdat dat qua looking good niet past in het gezin. En looking good is voor mij, dat grenst aan geheim. Op de vraag, is er nog een geheim die mij belemmert om vrij uit te leven? Heel eerlijk? Ja.
Nou, wacht even. Vrij uit te leven of innerlijke bevrijding? Dat zijn twee dingen.
Oh ja, nou laten we die ook nog even gaan onderscheiden. Wat is het verschil tussen vrij uit leven en innerlijke bevrijding?
Ja, weet je, vrij uit leven is natuurlijk een gevolg van innerlijke bevrijding.
Ja.
Maar... vrij uit leven, iemand die vrij uit leeft, hoeft niet per se de volledige weg naar innerlijke bevrijding te hebben afgelegd. Innerlijke bevrijding is echt een bewuste keuze om bijvoorbeeld geheimen die je hebt, die je met je meedraagt, om die vrij te geven.
Mm-hmm.
Om die uit je systeem te klaren.
Mm-hmm.
Om je te bevrijden van schuld en schaamte.
Ja.
Al dan wel niet gekoppeld aan je geheimen. Maar ik bedoel, schuld en schaamte hangt aan geheimen, maar is ook aanwezig los van geheimen.
Ja.
Innerlijke bevrijding gaat echt over al die emotionele blokkades en emotionele hang-ups en emotionele, ja, weet ik veel, verstrikkingen die je in je systeem hebt om die los te maken, schoon te maken, vrij te maken. Dat is innerlijke bevrijding.
Zodat je vrij uit kan leven.
Zodat je vrij uit kan leven.
Ja.
Maar ik denk dat er zat mensen zijn die vrij uit leven, maar die in de weg van de innerlijke bevrijding nog best een hele weg zouden kunnen afleggen.
Zouden kunnen afleggen, ja. Maar die dat niet a priori hoeven te doen, omdat daar op dit moment even geen hiccups zijn.
Nou ja, nee, omdat ze die keuze niet maken.
Ja, omdat ze die keuze niet maken. Ja, ja. Dat heb je gelijk.
Ja. Omdat dat helemaal niet speelt, of omdat dat,
ja.
Dat ze de focus daar niet op ligt.
Ja. Ik zeg dat ik nog één geheim heb, wat omgeven is met schuld en schaamte, en waar ik toch mijn mond hou als het erop aankomt. En dat ga ik nu ook niet vertellen. Maar dat is wel zo.
Laat ik het zo zeggen. Dat geheim heeft nu nog een remmende invloed op jouw innerlijke bevrijding. Is dat wat je zegt?
Ja, dat is... Daar twijfel ik dus wel eens over of dat nog zo is. Aan de ene kant zeg ik van, dat is een heel stuk minder geworden, / dat is hem niet meer, dat belemmert. En aan de andere kant, ik hou mijn mond erover bij bepaalde mensen. In een bepaalde context. En dan betrek ik het toch op mezelf in plaats van, want het is namelijk helemaal niet mijn geheim, het is iemand anders zijn geheim.
Ja, dat is dezelfde vraag.
Alleen als ik het geheim onthul, dan neem ik anderen mee. Daar bedoel ik mee, dan kan ik niet anders dan namen en rugnummers noemen. En die namen en rugnummers, die hebben families, om het maar even zo te zeggen.
Ja, ja, het is niet consequentieloos.
Het is niet consequentieloos.
En dus je, maar de vraag is, bescherm je uiteindelijk iemand anders of bescherm je jezelf?
Nou ja, dat is wel, ik bescherm iemand anders, ik bescherm niet mijzelf. Ik heb ooit aangeboden aan diegene om dit geheim geheim te houden. En dan kom je eigenlijk direct ook bij loyaliteit en geheim. Dus ik ben loyaal geweest naar het systeem.
Ja.
En ik ben niet loyaal geweest naar mijzelf. Ik heb gedacht...
Maar dat is hoeveel jaar geleden? Waar je het nu over hebt.
Dat het geheim opgebouwd...
Dat je die toezegging hebt gedaan. Ik ga dit geheim houden.
Wij kennen elkaar 25 jaar.
Ja.
Nou, dan ietsje minder.
23 jaar. Of
27
jaar.
Nee.
23, 22
jaar.
Oh. Bedoel je die?
Ja.
Oh, die bedoel je.
Oh, je hebt het over een heel ander geheim. Ja, nu wordt het heel spannend.
Oh, wat leuk. Wat leuk. Oh joh. Ja.
Dus ik heb het systeem beloofd dat ik dat geheim nooit naar buiten zou brengen. Dat ik dacht toen, dat is niet nodig. Want weet je, we hebben het er nu, de betrokkenen hebben het er nu over. En we kunnen dat daar wel laten. We hoeven niet de anderen daarvan te verwittigen. We hoeven niet de anderen daarvan mee te nemen. En ik hoef ook niet anderen daarin te beschadigen. Want ja, weet je, ik had...
Nee, maar goed, dat is duidelijk. Maar de vraag is eigenlijk...
Alleen achteraf gezien... Ja, maar nu, ik ga het nog even door. Dus ik ben loyaal geweest aan het systeem. En ik ben, mijn loyaliteit is verschoven. En dat is mijn, dat he, dus dat heeft gedrukt op mij. Daar zat nog schuld en schaamte. Aan de andere kant, dat ging wel, daar heb ik wel mee gewerkt. En dat ging wel steeds makkelijker. Maar mijn loyaliteit is nu verschoven. Als ik nu volledig vrij zou zijn en ik zou echt scheid aan de gladiolen hebben, hoe zeg je dat?
Scheid aan de Fransen.
Scheid aan de Fransen. De gladiolen is het dan. Scheid aan
de Fransen. De dood op de gladiolen. Oh,
dat was het. Scheid aan de Fransen zou hebben. Daar zou ik het gewoon zeggen. Sterker nog, ik zou het gewoon op Facebook knallen. Want dan ben je gewoon van, weet je, dan is het gewoon in die open daar. Weet je, of dat op Facebook. Maar dan is het gewoon open.
Dat is dus, maar even om voor de luisteraar. Want anders wordt het wel heel geheimzinnig allemaal.
Ja, maar dat is... Dat
en iedereen zit nu te luisteren. Zo, wat is het geheim? Wat is het dan? Wat is het dan? Even om dat even in een context te plaatsen. Jij bent akkoord gegaan met de wens van een ander om het onder de pet te houden.
Ja.
En daar heb je nu achteraf gezien spijt van.
Daar ben ik toen loyaal aan geweest en daar ben ik nu niet meer loyaal aan.
Nee, maar heb je nu heb je daar nu spijt van?
Nou...
Nou ja, dat hoeft niet. Maar heb je daar spijt van? Waar ik die vraag dan stel.
Dat is... Heb ik daar spijt van?
Nou, denk
dat
jij...
Dat weet ik helemaal niet. Dat leeft niet zo, dat ze spijt. Nou, alleen, denk ik van...
Dan heb ik een andere vraag.
Oh ja, oké.
Dan heb ik een andere vraag. Belemmert dat jou in die reis naar innerlijke bevrijding?
Het heeft mij wel heel lang belemmerd. Of het mij tegenwoordig nog belemmert, dat denk ik niet.
Ik vraag me namelijk ook af.
En ik denk, als ik een punt op de i zou zetten, of zoals de Zweden dat dan zeggen, de puntjes op de o zetten, dan zou ik het wel moeten zeggen.
Aan wie?
Als ik nu een boek zou schrijven, als wij samen een boek zouden schrijven, dan kom ik er niet onderuit.
Nou, mooi. Moet dat boek er maar eens komen.
Nee, dat denk ik namelijk wel. Dan kan je zeggen, ja.
Dat is wel grappig.
Dan moet je een boek over tuinen gaan schrijven.
Wat,
en dan,
wat wel grappig is, want dat geheim waar ik het net over had,
ja?
Voor jou, is hieraan gerelateerd. Dus dat gebied, dat is ook een lastig gebied. Een lastig gebied. Ik vraag me zelfs af, terwijl ik naar je luister, zit ik voortdurend te denken van, het is eigenlijk makkelijk om het hier nu erover te hebben. Dan is het gewoon klaar. Dan hebben we het erover gehad.
Begin jij?
Ja, ik begin. Okay. Ik ga het gewoon doen.
Okay.
Nadat ik uit mijn toenmalige gezin ben weggegaan. Dus daar is later een scheiding van gekomen. Dat is in 1997 geweest. Heeft mijn ex mij beschuldigd van seksueel misbruik.
Je had drie kinderen.
Ik had drie kinderen. En,
je hebt drie kinderen.
Ja, en onder aanvoering van haar... Van haar vader in ieder geval, ik zeg ouders, maar in ieder geval haar vader, werd dat echt een dingetje. Kwamen er geluiden over seksueel misbruik en werd dat echt een ding. En natuurlijk heb ik me daar, ja, ik wist heel lang niet wat ik ermee moest. Het enige wat ik wist van, ja, weet je, het is niet gebeurd, ik was er niet bij. Dus weet je, het is mooi dat jij het allemaal vertelt en dat er allemaal hele verhalen allemaal bedacht worden en uitgesproken worden. Maar ik was er niet bij. Ik weet van niks. I'm innocent. En nu ben ik zo... Dat heeft heel lang aan me gevreten.
Ja, en we gaan ook niet... Weet je, laten we het in deze podcast niet zeggen, niet benoemen van wat dat allemaal voor consequenties heeft gehad. Weet je, dat is niet waar deze podcast over gaat.
Nee, maar het was in mijn leven. Nou,
ook in een context waarin je echt bij de nek werd aangekeken, hè?
Ja, want het lag op straat. Het lag,
precies.
Wij woonden in die tijd in Wijk Beduursteden. En in Wijk Beduursteden was het een publiek geheim. En ik zei het van de week nog, Er is nooit iemand naar mij toegekomen om te vragen hoe het nou zat.
Ja.
Ook vrienden van ons.
Ja.
En dat zie je natuurlijk vaak in een scheiding. Dan vallen de vriendengroepen uiteen in kampen.
Voor en tegen.
Voor en tegen.
En dit was wel een hefboom in voor en tegen.
Nou ja, weet je, er is nooit mensen waar ik voor mijn huwelijk vriendschappen mee had. Er is nooit iemand naar mij toegekomen om te vragen, ja, één keer iemand. Er is één keer iemand naar me toegekomen om te vragen, hoe zit het eigenlijk echt? Wat is hier aan de hand? Wat is hier gebeurd? Hoe moet ik dit zien? Maar in de regel heb ik daar heel alleen in gestaan. Nou, ik heb lange tijd mijn kinderen niet gezien. Onder andere hierdoor, weet je, dat was een vechtscheiding. Raad van de Kinderbescherming komt daarbij. En het gekke is, al die instanties kiezen, althans toen was dat nog zo.
Toen was dat heel extreem zo.
Wat is dat, 23 jaar geleden?
97.
22 jaar geleden. De moeder heeft a priori gelijk.
Ja, in die tijd was dat zo.
Ja. En ik heb me daar alleen in gevoeld. Ik werd niet, weet je, er werd niet, mijn verhaal was niet interessant.
Ja.
Maar goed. Ik merk dat toen ik mijn kinderen weer zag. Dan hebben we het over zo die eerste helft 2000. 2000. Rond 2010 kwam dat echt weer op gang.
Toen is er, ietsje eerder, maar goed.
Ja, toen is er wel heel veel van die ballast van me afgevallen.
Hm.
Want bij hun leeft het helemaal. Die kinderen heeft het niet geleefd, weet ik niet, maar leeft het niet. En tussen mij en de kinderen leeft het ook niet.
Ja.
Er is geen één van mijn drie kinderen die... Nou, dat durf ik wel te zeggen. Die een geheim heeft naar mij, wat het niet durft uit te spreken, wat gaat over seksueel misbruik. Papa, jij hebt mij misbruikt.
Ja.
Dat heb ik nooit ervaren.
Nou, sterker nog, de oudste heeft ook gezegd, want het heeft niet gespeeld.
Ja.
En de oudste is een meisje.
Ja. Dus dat was voor mij wel, daar zat heel veel heling. Toen het contact met mijn kinderen weer werd hersteld. Ik wist al die tijd dat het niet waar was. Maar toen zag ik ook bij hun van, ja weet je, het speelt niet. Het is er niet. Dus dit is een verhaal wat door anderen die daar belang bij hadden. Of die daar, weet ik veel, waarom. Ik, weet je, het interesseert me geen eens waarom mensen dingen doen. Het is mij overkomen, het is gebeurd. En ik heb daar heel lang last van gehad.
Het is geen sexy verhaal om mee naar buiten te gaan.
Nee, dat je zegt, want er zijn altijd mensen die zeggen, ja, weet je, waar rook is vuur. Dat was toen ook zo'n wijkbeduursteden. Ja. Nou ja, het is een aardige kerel, maar ja.
Uiteindelijk weet je het niet.
Hij moet wel met je poten van die kinderen afblijven.
Zoals Herman Finkers zei, incest...
Het blijft
een familieding.
Nee, hij zei het anders.
Nou ja.
Een leuk grapje.
Ja, het was een leuk grapje.
Maar goed, uiteindelijk is het natuurlijk helemaal geen grapje.
Nee.
Maar goed, dus dat heeft... Dat is iets waar ik niet zo van... Ik denk dat er mensen zijn die horen dit voor het eerst. Om, waarom? Ja, dat hang ik niet aan de grote klok.
Hoe is het om het nu te vertellen?
Ja, dat eigenlijk ga ik even terug naar het begin van deze podcast. Dit ging niet over mij al daar.
Ja.
Dit ging over... Weet je, er zijn mensen... die dit verhaal in de wereld hebben gezet... en die daar een ding van hebben gemaakt... en die sticker hebben opgeplakt... op mij hebben geplakt... en ik heb hem heel lang op me laten plakken.
Ja, ja.
En
je hebt hem heel lang gedragen.
En ik vreet het niet meer.
Ja.
Het ging niet over mij.
Ja.
Dus, weet je, hou je sticker. Vreet hem op, maar ik hoef er niks meer.
Ja.
Nou,
ik vind het wel spannend.
Nou ben je.
Ik vind het wel spannend.
Ja. Nou, voel maar. Voel maar of je dat wil.
Dit laat dus, ik ga heel even op het proces. Dit laat dus precies zien de spanning in mij. Je kan het ook aan mijn stem, denk ik, horen.
Nou, ik zie het. Ik vertaal even voor de luisteraar wat er nu gebeurt. Ik zie dat je tranen zit in te slikken. Je vindt dit moeilijk. Je vindt dit is emotioneel voor.
Dit is precies schuld en schaamte. Dit is precies geheim.
Ja, de schuld en de schaamte van het geheim.
Ja.
Ja. Ik nodig je uit om er... om het...
En dit is ook, dat is ook nog een proces. Dit is ook het gevoel van, ik laat iets op mij wat niet van mij is.
Ja.
Ik slik iets in wat niet van mij is.
Ja.
En dit is precies wat een geheim doet. Dus laat het er maar gewoon even in dit proces zijn. Dus de spanning, het dan maar weer inslikken.
Ja, hoe het dus letterlijk op je drukt.
Ja,
op
je en hoe het letterlijk invreet.
Ja, inklemt en invreet.
Ja, voel ook mijn keel.
Ja. Ja.
Ja. Gewoon even als proces. Want ja, dan weet je direct, want we hadden het er net over, is het nog een geheim? Nou, nee, dat valt wel mee. Nou, het is dus nog wel een geheim. Ja. Bevrijdt het mij nu? Nee, bevrijdt mij helemaal niet.
Het belast je.
Het belast mij.
Ik nodig je uit. Ik nodig je uit. Dat past, vind ik, ook wel heel erg in deze podcast en in het thema. Om er mee naar buiten te komen.
Goed, daar gaat hij dan.
Je hebt mijn zegen, heb je.
En ik hoef ook alleen maar mijn zegen, mijn eigen zegen te hebben. Ik ben seksueel misbruikt door mijn broer. Op mijn 11e, daar begon het. Niet heel lang. En de laatste keer op mijn 16e. Hij was 4 jaar ouder. In zijn eerste instantie was hij dus 14, 15. En toen ik 16 was, was hij 20. De allereerste keer... rond het 11e, daar ligt een ontkenning van hem. Dat had ik eigenlijk ook niet anders verwacht. De laatste keer op mijn 16e, die was ik vergeten. En toen ik er met hem over sprak, toen noemde hij die. En dat klapte me echt eigenlijk wel in de bek, om het maar even gewoon zo te zeggen. Want dat is toch redelijk op leeftijd, een jongen van 20. En ik was het gewoon vergeten. Nou, dat ultiem, weet je, dat is wat het is. Maar wat is eigenlijk het allerergste in dat hele verhaal, is dat toen ik ermee naar buiten kwam, toen was ik 25, ik werkte in de jeugdhulpverlening, ik werkte met incestmeiden. Dat is in een tijd, 1984-85, waarin voor het eerst het woord incest gebruikt wordt. Dat was natuurlijk al lang bekend, alleen dat woord was er niet. En ik werkte in...
Het fenomeen werd opeens algemeen bekend.
Ja, ja. En er kwam incesthulpverlening.
Ja.
Ik werkte op dat moment in Assen en in Groningen was er een incesthuis. Nou, en er kwamen incest-experts. Nou, weet je, dus heel. En wij waren in het jeugdhulpverlening, het kinderhuis waar ik werkte, daar zouden de eerste incestmeiden komen. En toen zei de psycholoog als ik niet van jullie hoor wie hier incest heeft meegemaakt, dan zeg ik, en ik voel dat dat wel is, zo is. Komen deze meiden niet in deze hulpverleningsinstelling, omdat je die meiden niet kan behandelen als we dat onderling niet kunnen opvangen. Nou, ik ben toen naar buiten gegaan, toen ging de adjunct directrice ging ook naar buiten. Wij met z'n tweeën hadden dat meegemaakt en wij werden ook altijd heel goed opgevangen door de collega's, niks aan de hand. En inderdaad, was ook zo. Als er de allereerste incestmeisje wat binnenkwam, die had mij binnen 3 minuten had ze mij door. Zei ze echt letterlijk, jij hebt het ook meegemaakt. En ik zei, nee, ik heb het niet meegemaakt. Ze zei, nou, ik weet zeker dat je het wel hebt meegemaakt. Maar goed, dat was in de professionele relatie, was dat niet handig om te zeggen, ik heb het ook meegemaakt. Want, nou, goed. Maar goed, toen ben ik er ook mee. Dat is professioneel. Daar heb ik heel erg veel geleerd over incest en over wat daar allemaal mee te maken heeft. Maar ik ben toen ook naar buiten gegaan naar mijn moeder. En mijn moeder zei letterlijk, ik weet het goed met jou gemaakt. Het is doktertje spelen geweest. En dat is uiteindelijk de allergrootste impact geweest.
De ontkenning van de moeder.
Ja.
Ja. Dus niet de moeder die je opvangt en die je helpt. Maar de moeder die jou ontkent.
Ja, en zij heeft mij ontkend. En ze heeft partij gekozen voor haar zoon. En dat is het... Dat is het allereerste geweest. Dat vind ik veel erger dan de misbruik, gek genoeg. Dat is hetgeen wat mij raakt. Dat is ook hetgeen wat me boos maakt, wat me verdrietig maakt, wat me boos maakt naar haar toe. Wat me, mijn vader heeft nooit iets gezegd. Mijn vader was van de stille afdeling. Die heeft ook nooit iets gezegd. Dus ik weet ook niet wat hij daarvan vond. Hij wist het natuurlijk wel. Vond dat lastig.
Jij zegt... Mag je een vraag stellen?
Ja.
Jij zegt, mijn moeder heeft voor mijn broer gekozen.
Ja.
Ik vraag het me af of dat zo is. Heeft jouw moeder niet uiteindelijk gewoon voor zichzelf gekozen?
Ja, daar heb je gelijk in. Zij heeft geen... partij willen kiezen omdat ze... Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Omdat ze dat niet aankon.
Nou.
Misschien moet jij daar iets over zeggen. Misschien sta ik daar te dicht op.
Nou ja, één ding. Dit mocht toch niet naar buiten komen?
Nee. Nee.
Dit zag... Weet je, dat mochten vrienden, familie, buren, de buurt... Dit gezin... Er zat opeens een smet op dat gezin. Dat kon toch niet?
Nee, dat kon niet.
Dus mijn vraag is, heeft ze voor je broer gekozen of heeft ze voor zichzelf gekozen?
Nou,
voor haar looking good gekozen?
Nou, ze heeft voor haar looking good zeker gekozen, maar ze heeft ook in die tijd, want ik heb het ook naar mijn broer, op mijn 25e heb ik een brief geschreven en dat heeft zijn vrouw heeft die brief opengemaakt. En in die tijd, in ieder geval, in mijn familie was het zo dat je elkaars brieven openmaakte. Ik deed dat niet. Maar ik weet wel dat mijn ouders dat wel deden. En mijn schoonzus heeft toen de brieven opengemaakt. En heeft dat gelezen. Dat is nooit mijn intentie geweest. Mijn intentie was, ik wil het naar mijn broer kwijt. Dat ik daarmee zit. En mijn moeder heeft mij duidelijk gemaakt dat als dat huwelijk eraan gaat, dat dat mijn schuld is. Dat is, laat ik het zo zeggen. Ze heeft ja voor zichzelf gekozen. Maar ze is niet naar mijn broer gegaan. En heeft gezegd van moet je luisteren. Ik heb een dochter die gewoon in de penarie zit. En dat is jouw schuld.
Ze heeft in ieder geval niet voor jou gekozen.
Ze heeft zeker niet voor mij gekozen. Nee. Dus ze heeft de schuld erop gelegd. Dat als dat huwelijk kapot gaat, is het jouw schuld. Ja. Die heb ik nooit op mij geladen. Want daarvan was ik te communicatief. Daarvan wist ik... Dat niet mijn ding was, maar dat het haar ding was. En toch voelt dat als belastend. En ik heb op een moment gekozen om mijn broer niet meer te zien, want ik was klaar met hem. Ik had niks met hem. En ik wilde ook niks met hem, dus ik heb hem 14 jaar lang niet gezien. Behalve de verjaardag van mijn moeder en de verjaardag van mijn vader. En er werd natuurlijk wel eens door ooms en tantes gevraagd van... Goh, komen jullie elkaar nooit tegen? Nee, dat weet je, dat is... Nee, ja, dat loopt zo. Een of ander lulverhaal. Zo van, dat kan je in iedere familie kan je wel een of ander lulverhaal ophouden... van ooms en tantes zeggen, oh ja, nou, dat is dan zo... Nou, kennelijk zijn die kinderen niet zo heel erg hecht... of kennelijk is er iets, doet zij iets anders wat niet past bij zijn leven of whatever. Maar dat was natuurlijk allemaal ontwijkingsgedrag. Dat zit allemaal in dat geheim. En dat zit allemaal in dat controleren. Mijn vader zat ook altijd letterlijk naast mij op die verjaardagen. Nou, zat niet met zijn hand op mijn knie zo van dimmen. Maar daar zat natuurlijk druk op.
Een controlemechanisme.
Want één ding, die broer hoefde maar iets te zeggen. Nou, echt werkelijk, als je mij kwaad wil krijgen, dan ga ik los. Dan interesseert me helemaal niks van wie erbij zit. En dat kon natuurlijk niet, want dan werd dat geheim bekend.
Hoe is het nu met je, nu je dit vertelt?
Nou, ik voel mijn keel is meer open. Het lucht ook wel op. En...
Wat doe
ik? Ik werd ook even... Nou, wacht even. Ik werd ook even... aware, bewust van het feit dat ik een nicht heb die op dit moment deze podcast van ons veelal luistert.
Niet een dochter van hem.
Nee, niet een dochter van hem. Nee, dat is ook geen nicht trouwens. Of is dat wel een nicht?
Dat is
een nicht. Oh, dat is ook een nicht. Nee, dit is echt een nichtje van toen ik jong was. En die dit gewoon niet weet. Althans, daar ga ik dan vanuit. Dat zou wel heel...
Nou, dat ga je horen.
Dat ga ik dan horen. Dat zou, ik wel, dat zou echt wel de gospel zijn. Dat zij het wel zou weten. Dan hou ik het nooit meer voor me. Dus het lucht op. Ik merk het aan mijn keel. Ik merk het aan mijn gemoed. En het is ook even zo van... Oké. Nou... Ik weet dat hier niet veel familie naar luistert. Ja, nou ja, en als het wel zo is.
Weet je wat er bij mij gebeurt terwijl je het vertelt? Het is gebeurd. Het is gebeurd.
Ja. Die ging ook door me heen. Zo van, daar heb je haar weer.
Nee,
zo'n klein stemmetje. Zo van, dat de familieleden dan zeggen, god, daar heb je haar weer. Maar het is inderdaad wel echt gebeurd.
Nee, maar los daarvan. Het is gebeurd.
Ja.
En alle partijen die daar aanwezig waren, die hebben de consequentie daarvan te nemen.
Ja.
Jij vertelt iets, feitelijk wat je doet is, je vertelt iets over jouw leven. Iets wat jou is overkomen in jouw leven. En daar ben je open over naar een groter publiek. Weet je, iedereen die deze podcast, het komt openbaar op internet, op een aantal kanalen. Dus in principe kan heel Nederland, sterker nog, iedereen die Nederlands verstaat, die kan hier naar luisteren.
Ja.
Tegelijkertijd, Jaldara, het is gebeurd. It happened. Het is jou overkomen. Er zijn hoofdrolspelers. Er zijn mensen die daarbij aanwezig waren.
Nou, niet letterlijk hoor.
Jawel, jij was daarbij aanwezig.
Ja,
mijn broer was daarbij aanwezig.
Dat noem ik dan hoofdrolspelers.
Ja.
Ja.
Jij moet de consequenties dragen van wat er is gebeurd. En hij moet de consequenties dragen.
Nou ja, kijk, op mijn 25e ben ik de familie langs gegaan. Het gezin van herkomst, om het maar even zo te zeggen. En heb ik het verteld. En heb ik ook gezegd van, nou weet je, ik heb met Gerard afgesproken dat, dat ik het verder niet ga zeggen. Dat is niet nodig. En daar was iedereen uitermate opgelucht van. Oké. Dus het is niet zo dat in het gezin er niemand van af weet. Dat is flauwekul. Daar zijn ze openlijk mee akkoord gegaan.
Welke extra dimensie geeft het jou nu je dit in een groter verband opent?
Het eerste wat in me opkomt, is dat ik het er niet meer over hoef te hebben. Dat is het eerste wat in me opkomt. Ik hoef het niet meer te onderdrukken, maar het is ook niet zo dat ik het expres erover hoef te hebben. Weet je, dat is helemaal niet waar het over gaat. Maar omdat ik het niet meer hoef te onderdrukken, hoef ik het er dus niet meer over te hebben. Klinkt dat iets... dat is het eerste wat in me opkomt.
Wat er bij mij bovenkomt is dat je, door dit nu zo openlijk te noemen, hef je de ontkenning op.
Ja.
Je bent akkoord gegaan met de ontkenning,
ja,
op het moment dat je zei, ik ga het onder de pet houden.
Ja. Ja.
En doordat je daar nu niet meer loyaal aan bent, ben je ook niet meer loyaal aan de ontkenning.
Ja, klopt.
Daar ligt de bevrijding.
Ja.
In feitelijk bevrijd.
Ja, heb ik even nu geen woorden voor. Maar als je het zo zegt, dan snap ik dat. Als je dat zegt.
Feitelijk hef jij nu die ban op. Die zelf opgelegde ban van ik. Want je ontkent jezelf. Je bent akkoord gegaan met een stuk zelfontkenning.
Ja. Ja.
Je bent akkoord gegaan met die ontkenning in dat familiesysteem.
Ja.
En daarvan zeg je nu, fuck that. Daar heb ik geen zin meer in.
Ja.
Het hoeft niet meer.
Ja, het hoeft niet meer. Ja.
En het enige,
kan je dat nog één keer herhalen?
Nou ja, het enige,
over die ontkenning?
Ja. Wat er gebeurt in dat systeem is de moeder die jou ontkent.
Mm-hmm.
Ten faveure van zichzelf. En uiteraard, weet je, beschermt daarmee ook de broer, beschermt dat gezin. Maar in ieder geval allemaal ten koste van jou.
Ja.
Ja, dat wat jou was overkomen, daar was geen ruimte voor. Dat werd niet gehoord, niet gezien, niet erkend.
Ja.
Jij werd niet gezien, gehoord en erkend.
Ja.
Door die belofte te doen, van weet je, ik ga het hier niet over hebben, ik hou het onder de pet, ben jij meegegaan in de ontkenning van dat familiesysteem.
Ja. Van het familiegeheim.
In het systeem.
Ja.
De ontkenning in het systeem.
Ja.
Sorry, zo moet ik het zeggen. Eigenlijk ben je akkoord gegaan met het feit dat jij niet belangrijk bent en dat jij niet gehoord wordt, jij niet gezien wordt en jij niet erkend wordt.
Ja. Ja.
Dus eigenlijk heb je tegen jezelf gezegd, ja, ik doe er niet toe.
Ja.
Want weet je, mijn gevoelens,
dat klopt
ook, dat wat mij overkomen is, dat doet er niet toe.
Heb ik natuurlijk niet letterlijk zo gezegd, maar zo voelt het wel.
Ja, zo voelt het.
Zo voelt het wel.
En volgens mij hef je dat op nu door te zeggen, fuck that.
Ja.
Ik gooi het in die hoop.
Waarom stel ik je die vraag nog even? Dat is een procesvraag. Dat de luisteraar ook begrijpt waarom dat ik je die vraag nog een keer stel. Want doordat ik er middenin zit, doordat ik het vertel, raak ik ook even zicht op mijn eigen proces kwijt.
Ja, zo gaat dat.
Zo gaat dat. Dus ga jij zeg maar even op de coach of de therapeutrol op die stoel zitten en stel je mij een vraag. En tegelijkertijd, ik antwoord en het klopt wat ik antwoord. En ik voel letterlijk dat het nog niet geïntegreerd is. Mm. Dat is waarom dat ik je vraag om het nog een keer te herhalen. Mm. Ja. Dankjewel.
Klopt het dat je nu kunt zeggen, ik hou hier en nu op mijzelf te ontkennen? Proef die zin eens.
Ik hou hier en nu op mijzelf te ontkennen. Ik ben geneigd om aan te vullen met omdat ik er ook toe doe.
Ja, ik doe er toe.
Ik doe er toe.
Ja. Ik wil wat waarheidszinnen met je proeven.
Ja?
Ja?
Ja.
Zeg eens, ik ben seksueel misbruikt door mijn broer.
Ik ben seksueel misbruikt door mijn broer.
Dat is waar.
Dat is waar. Ik ben seksueel misbruikt door jouw zoon.
Naar je moeder.
Ja, maar ook naar mijn vader.
Ja.
Ik ben seksueel misbruikt door jouw zoon.
En ik wil dat jij dat weet.
En ik wil dat jij dat weet.
Ja. En ik wil dat je dat hoort.
En ik wil dat jij dat hoort. En ik wil ook dat je het erkent.
De moeder die hardop tegen de zoon zegt, jij hebt mijn dochter seksueel misbruikt. Jij hebt jouw zus seksueel misbruikt.
Je hebt mijn dochter seksueel misbruikt en je hebt jouw zus seksueel misbruikt. Dat is wat je zegt.
Nou ja, welke heeft meer impact voor jou?
Mijn dochter. Jij hebt mijn dochter seksueel misbruikt.
Dat zegt jouw moeder tegen jouw broer.
Ja.
Wat zegt jouw vader tegen jouw broer?
Je hebt mijn dochter seksueel misbruikt.
Mijn jongste dochter?
Mijn jongste dochter, ja. Ik ben de jongste dochter.
Zeg het nog eens.
Je hebt mijn jongste dochter seksueel misbruikt.
En dat keur ik af.
Ik ben ook geneigd om te zeggen van, je hebt mijn jongste dochter beschadigd. Doordat je haar seksueel misbruikt hebt.
En dat?
Keur ik af.
Dat keur ik af of dat neem ik je kwalijk?
Dat neem ik je kwalijk. Nee, keur af is te slap. Dat neem ik je kwalijk. Ja.
Zegt jouw vader tegen jouw broer? Wat zegt jouw moeder tegen jouw broer?
Dat zou mijn moeder ook moeten zeggen.
Wat zegt ze?
Je hebt mijn jongste dochter beschadigd door haar seksueel te misbruiken. En dat neem ik je kwalijk. Dat neem ik je kwalijk. Dat zijn wel waarheidszinnen.
Ik wil er nog één proberen. Jouw moeder die tegen jou zegt, ik had je moeten beschermen. En dat heb ik niet gedaan, dat spijt me.
Ik had je moeten beschermen en dat heb ik niet gedaan en dat spijt me.
Klopt dat? Had ze je kunnen beschermen?
Niet op dat moment. Niet ter plekke.
Had je gewild dat ze je beschermen?
Wij waren met z'n tweetjes thuis.
Ja.
Dus zij waren weg. Ja. Dus dat kon niet. Gewoon letterlijk kon dat niet.
Nee.
Laatste keer ook niet. Waren we ook met z'n tweetjes.
Maar ja, goed. Zo'n zin zou...
Maar die zin klopt wel.
Ja.
Die zin klopt wel.
Zeg hem nog eens.
Ik had jou moeten beschermen. En dat heb ik niet gedaan. En dat spijt me.
Zegt jouw moeder tegen jou?
Ja.
En wat zegt jouw vader tegen jou?
Ik had je moeten beschermen. En dat heb ik niet gedaan. En dat spijt me.
En jouw moeder zegt tegen jou, het spijt me dat jou dit is overkomen.
Het spijt me dat jou dit is overkomen.
Hoe voelt dat?
Ik moet denken aan dat moment dat wij op de A2 rijden. Dat zij op een gegeven moment belt. En dat zij zegt, we hebben daar gaandeweg in de jaren heel veel ruzie over gehad.
Je moeder en je.
Ja, over haar aanpak. Over hoe ze dat destijds heeft aangepakt. En toen belde zij op een moment voor mij, out of the blue. En toen zei ze van, dat heb ik verkeerd aangepakt. En toen zei ik letterlijk tegen haar, dat heb je inderdaad verkeerd gedaan. Daar heb ik toen ook niet van gezegd van, dat wist je ook niet. En het is oké. Nee, het was niet oké. Dat had ze verkeerd gedaan. Maar het ging weer over haar. En nu zeg jij...
Het spijt me dat jou dit is overkomen.
Het spijt me dat jou dit is overkomen. En dat zei ze toen niet. Zij zei toen, ik heb het verkeerd aangepakt. En dat is heel iets anders als dat je zegt, het spijt me dat jou dit is overkomen.
Ja, het is iets totaal anders.
Ja.
Ja.
Daar kom ik even mee in aanraking.
Het is wel typisch die generatie moeders, hè? Die...
Interesseert me niet. Je hebt gelijk hoor, maar dit is...
Natuurlijk in het zitje. Maar ik vind het zo typisch, generatie moeders.
Ja.
Het gaat altijd over de moeders.
Ja, ja. En er zijn ook vrouwen van die leeftijd die dat
anders doen.
Die dat anders doen.
Veel beter.
En voor haar was dat ook een damage control.
En nou heeft je moeder dat gezegd. Nu ga ik nog naar je vader. Je vader die zegt, het spijt me dat jou dit is overkomen.
Het spijt me dat jou dit is overkomen. Ja. Dank je wel dat je deze waarheidszinnen doet. Dat helpt.
Wat geeft het je?
Het maakt me lichter in mijn gemoed. Het zijn voor de luisteraar zijn systemische waarheidszinnen en die zijn altijd anders. Dat zijn niet klakkeloos altijd dezelfde zinnen.
Ja, er komen er trouwens terwijl je praat nog een paar.
Hoor. Oh, oké. Okay. Maar het kan zijn dat ze jou ook helpen. Dus zeg ze dan ook vooral na en draai deze podcast dan nog een keer. Hè, zodat je dat nog een keer kan doen. Dat kan je daarin helpen. Maar het maakt mij dus lichter in mijn gemoed. En het laat me minder alleen staan. Het is een geheim van ons allen. Het is een, niet alleen geheim, het is een probleem van ons allen.
Dat is het, hè? Het is een probleem van ons
allen. Dat ging niet over het geheim, het is een probleem van ons allen.
Oh, dat vind ik mooi dat je via geheim bij probleem komt.
Ja.
Want het was, dat is wat het was. Het was een familieprobleem.
Ja.
En het is een familiegeheim geworden.
Ja.
Het was een probleem van jou, van je broer, van je moeder en van je vader.
Ja.
En zelfs van je zus.
Ik wou net zeggen, zelfs van mijn zus. Ja. Ja. Welke zinnen kwamen nog meer?
Moeder die tegen jou zegt, ik heb jou in de steek gelaten en dat spijt me.
Ja, ik heb jou in de steek gelaten en dat spijt me. Dat is wel een goede zin hoor.
En vader die zegt, jou aankijkt en echt van mens tot mens tegen jou zegt, ik heb jou in de steek gelaten en dat spijt me.
Ik heb jou in de steek gelaten en dat spijt me. En wat raakt er nu jou?
Ja, dat ontroert me.
Ja.
Dat is gewoon waar.
Ja, dat is waar.
Je bent in de steek gelaten.
Ja, ja. En ja, dat heb ik ook altijd gevoeld.
En dat is echt wat er is.
Ja.
Je bent
ja.
gewoon in de steek gelaten.
Ja.
Vet.
Ja.
Vet in de steek gelaten.
Ja. Ja. Ja.
Dat is ook een kant van geheimen, hè?
Ja.
Elkaar in de steek laten.
Ja.
Geheimen. Iemand wordt in de steek gelaten door een geheim.
Ja.
Iemand wordt geslachtofferd.
Iets of iemand
en wordt geslachtofferd.
Ja, klopt.
Ja.
En dat is altijd zo. Of jij dat geheim nu zelf initieert, of dat je meegetrokken wordt in het geheim.
Ja, daar, ik wil je bedanken voor je openheid.
Ja.
Ik had gedacht, eerlijkheid gebiedt mij.
Kan die geen doel zeggen?
Nee, nee. Oh. Eerlijkheid gebiedt mij. Ik dacht dat je iets heel anders bedoelde.
Oh ja?
Ja.
Oh, dan ben ik wel nieuwsgierig naar dat geheim.
Nou, dat gesprek met Onk en Christine.
Oh!
Ik dacht dat je die ging, dat je die ging doen.
Oh, dat is ook nog een geheim.
Nou, nee, maar goed, wacht even. Oh,
ja.
Voordat we nou beginnen met een bombardement, laten we even nog even bij dit blijven. Dus,
dat is eigenlijk niet zo'n geheim.
Okay.
Ik moet even nadenken hoor. Ja. Guts, die was ik even kwijt. Dat is, als je het hebt, die hoort niet bij mij.
Nee, precies.
Die hoort niet bij mij.
Ja,
dat is wel in een therapeutische sessie, setting, is daarvan gevraagd van, hey, weet je, alles wat hier gezegd wordt, gaat niet buiten deze sessie. En expliciet is mij gevraagd om dat dus ook niet te doen. En daar heb ik geen loyaliteit naar. Dat heb ik ook al zo vaak gezegd.
Ik dacht dat je die
Ik heb direct diezelfde avond heb ik tegen jou gezegd wat daar gezegd is. En dat... Nee, dat voelt niet als geheim. Dat hoort niet bij mij. Ja. Die kan regelrecht gewoon zo terug naar de eigenaar.
Oh, mooi. Ja. Ik wil je bedanken voor deze onthulling.
Ja, dankjewel dat je dat toch even zegt. Want daarmee kom ik wel even, word ik me daar even van bewust.
Wauw. Twee geheimen.
Ik was 11. Ja. Ik ben 60 geworden. Dat is dus bijna 50 jaar wat op mij drukte. En dat is wel een behoorlijk lang leven.
Dat is een leven lang.
Dat is een leven lang. En daarvan zullen... En weet je, dat wil ik nog wel zeggen over geheimen. Er zijn natuurlijk heel veel geheimen waarvan de anderen zeggen van... ja, dat hoef je toch helemaal niet zo lang geheim te houden. Er zijn toch veel meer vrouwen seksueel misbruikt. Er zijn toch veel meer mannen seksueel
aangeklaagd.
Ja. Er zijn toch veel meer mannen zus. Er zijn toch veel meer vrouwen zus. Er zijn toch veel meer mensen zo. En dat is niet een standaard regel hoe jij met geheimen omgaat en hoe jij met de geheimen om moet gaan. Dat is fysiologie. In de fysiologie gaat er op een gegeven moment een kramp plaatsvinden. En hoeveel, weet je, ik heb gewerkt met incestmeiden. Ik was een van de eerste incesthulpverleners in Nederland. Ik heb ontzettend veel symposia heb ik bijgewoond met van alles en nog wat over incest. Ik heb met tig incestmeiden gewerkt, met tig incesthulpverleners gewerkt. Ik heb in die tijd gewerkt met die met oude Pekela, met die clown, weet je nog? Dat er heel veel seksueel misbruik plaatsvond in één zo'n community. Dat er huilende politieagenten bij mij in kantoor zaten. En die dan, omdat ze kinderen kwamen leven. Ik zou bijna zeggen, been there, done that. En toch is dat dus dan een geheim. Weet je, het is niet aan de buitenstaande om te zeggen van... maar dat hoef je toch niet geheim te houden. Als je even teruggaat naar die klant van ons die op in de lagere school zo'n brief schrijft, waarvan je, als je daarop terugkijkt, als je er niks mee te maken hebt en je hoort dat je denkt van, doe even normaal, weet je. Dat is iets wat er heel veel kinderen overkomt.
Een geheim gaat altijd een eigen leven.
Precies.
En het wordt een entiteit.
Het wordt een entiteit. Ja. En het gaat in je lijf zitten.
Ja, in je systeem.
Het gaat in je systeem. Het gaat in je fysiologie. En dat...
Het lekt door. Het vreet in. Dat is een mooie term. Jij zei het vreet in. Het vreet naar binnen.
Precies. En het is... Zoals wij in heel veel podcasts zeggen van...
Het verkleeft.
Waar we het hebben over geladen emoties en geladen herinnering. Dit is een geladen emotie en een geladen herinnering. Wat je niet mentaal kan ontladen, dat moet je via de fysiologie ontladen. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Want ik heb hier al heel vaak mee gewerkt. Het is helemaal niet zo dat dit voor het eerst in mijn leven naar buiten komt. Nou, dat heb ik net al verteld, dat niet voor het eerst is.
Nee, toch hebben we vandaag weer een nieuwe laag aangeraakt.
Precies. En het is ook omdat je dat dus dan in een podcast zegt, doet het ook weer iets anders. Wat ook niet wil zeggen dat iedereen dat allemaal weer in een podcast moet gaan zeggen. Dat is ook allemaal niet waar het over gaat. Wat ik ermee wil zeggen is van, don't judge degene die een geheim heeft, als je het hoort dat je denkt van, hallo, wat is hier nou geheim aan? Dan gaat het niet over mij, want ik ga het even over, geheimen hebben gradaties, maar zodra ze ingevreten zijn.
Nou, er zit een irrationeel aspect aan.
Ja, en het gaat altijd over loyaliteit, dat je loyaal bent aan iets of iemand.
Ten koste van jezelf.
Ten koste van jezelf. Ja. En waar het ook vaak over gaat, met het geheim ga je vaak een dubbel leven aan. Ga je vaak een geheim leven aan. Wat ook op een gegeven moment heel, heel vertrouwd is. Wat bijna veilig is. En als het geheim naar buiten komt, nou ja, die consequenties die zijn in eerste instantie onveilig.
Ja, dat weet je, het is dat de angst voor de onthulling is vaak nog groter als het geheim zelf.
Precies. En dan wil ik nog iets zeggen.
Oh, mooie zin, hè?
Ja, en dan wil ik nog iets zeggen over geheimen die in het systeem zitten. Wij zijn familieopstellers. En wij komen in de opstellingen heel vaak geheimen tegen in generaties ver voor jou.
Ja, dat kan soms 10, 20 generaties Precies. voor jou kan er een geheim zijn.
Want er is dus een geheim in dit leven en er is een geheim dus in generaties voor jou. En nu is het zo, generaties voor jou, als dat 4, 5, 6 generaties voor jou of achter jou is.
Achter jou.
Achter jou is. dan weet je niet letterlijk dat geheim. Dat weet je niet. Daar kom je ook vaak niet achter, ook in een opstelling niet. En dat hoeft ook niet, want een geheim die in het systeem ligt, is letterlijk een geheim. Een geheim hoeft niet onthuld te worden. Het geheim wil alleen maar gezien, gehoord, herkend en erkend worden.
Het geheim wil een plek krijgen.
Het geheim wil een plek krijgen. En dat is feitelijk ook wat er in het hier en nu leven plaatsvindt. Doordat dat onder de deksel wordt gehouden, wordt het niet gezien, niet gehoord, niet herkend en niet erkend. En dat is in het systeem ook. En als je nu een opstelling doet en je komt daar een geheim tegen, dan kan je daartegen praten alsof het een entiteit is, alsof het een persoon is. Ik zie jou. Geheim. Maar ik hoef jou niet te onthullen. Maar ik zie jou wel. Want waarom wordt een geheim, blijft hij vaak generaties lang in een familiesysteem? Is omdat hij niet gezien, gehoord, herkend en erkend wordt. En er is in het familiesysteem hier en nu, is er bijna altijd iemand die, dan ben ik het woord kwijt, Briant. Ik wou zeggen klokkenluider, en dat is niet zo. Is er iemand die,
signaalfunctie.
Precies, dat is het woord, dankjewel. Die de signaalfunctie heeft. Het signaalfunctie voor in het systeem wat eerder niet gehoord, gezien, herkend en erkend is. Ik ben typisch zo'n kind in mijn gezin van herkomst, die zo'n signaalfunctie heeft. Niet mijn broer en mijn zus. En dat gaat niet over dat ze onbewust zijn. Dat is helemaal niet wat over gaat.
Nee, dat is jouw rol.
Dat is mijn rol.
Dat is jouw rol.
Ik heb die signaalfunctie. Dus ik zie ook al die in opstelling, zie ik ook altijd dat soort achtige dingen. En het enige wat ik hoef te doen voor het systeem is dat te zien, te horen, te herkennen en te erkennen. Dat wil ik nog even zeggen. Voor als je denkt van ja, maar er ligt nog iets in het verleden. Ja, dat is een geheim. Weet je, dat mag je gewoon geheim laten. Alleen zeg tegen zo'n geheim, ik zie jou, ik hoor jou, ik herken jou en ik erken jou. En ook al weet ik niet wie of wat jij bent en wat er is gebeurd, ik zie wel dat jij er bent. En jij bent welkom in mijn leven.
Als je nog nooit met opstellingen hebt gewerkt, is dit stukje denk ik wel redelijk abstract. Dus meer even een theoretisch kader.
Voor degene die wel met opstellingen heeft gewerkt.
Ja,
en het is wel typisch iets wat bij geheimen hoort.
Ja. Hoe is het nu met je?
Goed. En met jou?
Goed. Het is mijn belangrijke podcast.
Ja. Gisteren zijn we begonnen met jullie uit te nodigen om een gratis coaching sessie aan te vragen bij ons. Wij bieden ook over dit thema geheimen, maar ook over andere thema's, bieden wij gratis coaching sessies aan die wij dan gaan houden tijdens een podcast uitzending.
Ja, dus de sessie wordt een podcast.
Ja, dat is anoniem. Dat is
gratis.
Gratis. Je wordt dus niet je gezicht komt erop. Dat weet je, dat werkt niet zo met podcast. Ook niet je hele hebben houden, alleen je voornaam. Als je dat wil, dan neem contact met ons op. Je bent van harte welkom. Waarom willen we dit jaar sessies gaan doen? Echt live sessies. Is omdat je dan letterlijk ziet hoe wij werken, of letterlijk hoort hoe wij werken, en je ook letterlijk het proces kan bijwonen. En dat kan heel helpend zijn.
Het proces naar innerlijke bevrijding.
Ja.
En we doen dus met degene die gecoacht wordt, doen wij een Zoom-sessie, maar dat nemen we op. En die opname, daar, die geluidsopname, daar maken we een podcast van.
Ja, precies.
Dus zo zal het gaan.
Nou, dus als je wil leren van sessies, dan nodig ik je uit om op het speelveld te gaan staan. Want ja, er zal altijd eerst iemand op het speelveld moeten gaan staan.
Nou, jij vandaag.
Ik vandaag. En in die zin heb je Heb je inderdaad even die rol op je genomen? Maar goed,
heb je al een beetje kunnen proeven hoe we werken?
Precies.
Of hoe dat eruit dat is, zou kunnen
dat
zien?
Is maar, dat is maar een snippet, hè?
Ja.
Dat is maar een snippet. Alright. Genoeg voor de geheimen voor vandaag.
Dankjewel, lieve schat.
Dank jij wel, lieve man.
Dankjewel voor het luisteren. Wil jij jezelf ook graag innerlijk bevrijden? Boek dan een gratis gesprek met ons via briantenjaldara.nl of ontmoet ons op social media op briantenjaldara. We zien je daar graag.
En verder vinden we het fijn als jij dit een waardevolle podcast vindt, dat je een review achterlaat, zodat we meer mensen kunnen helpen bij hun reis naar innerlijke bevrijding.